Goedemorgen. Er zitten weer mensen. De vorige keer was het een stuk rustiger en er zat een deel van jullie thuis. Maar ik ben blij dat we weer met z'n allen kunnen zingen en aanbidden. Ik weet niet hoe jullie het hebben ervaren, maar ik ben blij dat de livestream er is. Maar ik vind het nog veel mooier als we gewoon hier met elkaar aanwezig kunnen zijn. Goed, ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het thema het perfecte offer. En ik wil met jullie graag lezen een stuk uit Hebreeën hoofdstuk 10. Het is best wel een lang stuk en het is best wel een ingewikkeld stuk. Maar het is goed om de boodschap daarvan vanmorgen eens goed tot ons te laten doordringen. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit God naderen met steeds dezelfde offers ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degene die aan de dienst deelnemen zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met die offers de zonden weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan immers onmogelijk zonden wegnemen. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd: hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij: offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagt u niet. Ook al zijn dit offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij: hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd. Die moet ik even herhalen. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd. Amen. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit kunnen wegnemen. Terwijl hij na zijn eenmalige offer voor de zonde voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht tot van zijn vijanden een bank voor zijn voeten is gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want nadat hij gezegd heeft: dit is het verbond dat ik in de toekomst met hen zal sluiten, spreekt de Heer: in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, en aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Goed, het is alweer een tijdje terug dat ik hier ben geweest. Het kan zijn dat je me nog nooit eerder heb meegemaakt. Ik ben Timon Kits. Ik kom uit Dordrecht. Best wel een eindje rijden als je maar 100 kilometer per uur mag. Ik was er al 9:45. Maar dat komt dat ik vergeten was dat de dienst om 10:30 begint. Dus ik heb 2 keer van de aanbiddingsdienst mogen genieten. Fantastisch hoe jullie dat met elkaar voorbereiden. Ik ben getrouwd met Jessica. En we hebben 3 kinderen. Jente, die wordt woensdag 9 en dat gaan we vanmiddag vieren. Tijn is vorige maand, is in februari 7 geworden en Veren is 21 maart vorige maand 4 geworden. Dus we zitten volledig in de kinderfeestjes en de kinderverjaardagen op dit moment. Ik werk 2 dagen in de week als godsdienstleraar op een middelbare school in Papendrecht. En 3 dagen in de week ben ik samen met mevrouw Jessica voorganger van een evangelische gemeente in Dordrecht. En vandaag wil ik dus met jullie spreken over het volmaakte offer. Als je kijkt naar de Bijbel, als je kijkt naar het Israël dat in de woestijn van God de wet van Mozes kreeg, dan kregen zij de opdracht om twee soorten offers te brengen. Er waren heel veel verschillende offers, maar je kan ze eigenlijk thuis brengen in twee categorieën. En die offers, die appelleren aan wat wij mensen ten diepste ook ervaren en wat wij nodig hebben. Want sinds Adam en Eva hebben wij allemaal ergens diep van binnen het gevoel dat we tekortschieten. Tekortschieten naar elkaar. Tekortschieten als vader naar onze kinderen. Tekortschieten op ons werk. Tekortschieten naar God. En tekortschieten zelfs naar onszelf. En daarom moest Israël schuldoffers brengen. Daar heb ik net over gelezen. Ze moesten offers brengen die eigenlijk continu opnieuw bevestigde: ja, we schieten tekort, maar er is vergeving. Ja, we schieten tekort, maar er is vergeving. Maar het probleem werd daarmee niet opgelost. De oorzaak werd niet weggenomen. Dus elke keer als ze die offers brachten, elke keer als ze naar de tabernakel gingen om te offeren, dan werd eigenlijk opnieuw onderstreept: wij schieten tekort naar God, naar elkaar en naar onszelf. En daarom hebben wij vergeving nodig. En daarnaast moest Israël ook dankoffers brengen. Ze moesten de schuldoffers brengen en ze moesten dankoffers brengen. En dankoffers die brachten ze omdat God zo goed voor ze is geweest. Omdat God ze had bevrijd uit Egypte, omdat God ze een goede oogst had gegeven, omdat God ze manna uit de hemel had gegeven, moesten ze continu zichzelf in herinnering brengen: ja, God is goed voor mij en daarom breng ik hem een offer van dank. Schuld en dank. En als je heel goed naar de offers kijkt, ja, bijvoorbeeld in Leviticus worden ze uitgewerkt, dan zie je dat schuld en dank soms ook dwars door elkaar heen lopen. Maar Israël moest zichzelf dus telkens herinneren: wij schieten tekort, wij zijn zondig, wij falen, wij hebben vergeving nodig en God is goed. Nou, wat hebben we net nou gelezen? Wat is nou het probleem? Ze moesten wel telkens offers brengen die benadrukte dat er vergeving nodig is, maar die offers zelf, die haalden de oorzaak niet weg. Die namen de kern van het probleem niet weg. Die namen ook dat schromelijke tekortkomen niet weg. Dus van binnen veranderde er niets. En wat er dus eigenlijk gebeurde, is dat ze, en dat lees je in Hebreeën 9, het hoofdstuk daarvoor ook terug, dat ze continu met bloed besprenkeld werden. Dat ze continu allerlei rituelen moesten uitvoeren om duidelijk te maken: ik moet mijzelf rein maken om de tempel binnen te gaan, om de tabernakel binnen te gaan, om voor God te verschijnen. En wat gebeurde er vervolgens? Op het moment dat God in zijn liefde, in zijn kracht, in zijn heiligheid dichter bij het volk kwam, werd tegelijkertijd ook zichtbaar bij dat volk hoe groot die tekortkomingen waren. Dus hoe dichter God bij het volk kwam, hoe banger het volk van God werd. Toen Mozes de berg opging, toen zei het volk: nou, ga jij maar met God praten. Ga jij maar een stukje dichterbij. Want als wij dichterbij komen, dan zullen we sterven. Maar in Hebreeën lezen we zelfs dat Mozes sidderend van angst de Sinaï opging. Omdat hij heel goed ergens diep van binnen ervaarde wat we sinds het paradijs met elkaar als mensen ervaren: dat er een heilige God is, Dat er een God is die zonde niet kan verdragen. Dat er een God is die zo'n sterk en fel licht is dat wij dat zelf niet kunnen verdragen. En zelfs Mozes ging met knikkende knietjes de Sinaï op. Dat is het verhaal van Israël en Gods volk. Aan de ene kant een God die dichtbij wil komen. Een God die in relatie wil treden. Een God die telkens opnieuw laat zien, ik ben goed voor jullie, ik ben te vertrouwen, ik hou van jullie. En tegelijkertijd elke keer weer op dat probleem van, ja maar het volk schiet tekort. Ik schiet tekort. En hoe dichterbij God komt, hoe spannender ik het vind worden en hoe meer we met elkaar geneigd zijn om een stap terug te doen. Dat is zoals het bij Israël ging. Nou zouden wij kunnen zeggen, oké, het brengen van offers, dat is niet meer van deze tijd. In onze samenleving is het niet zo dat op de Dam in Amsterdam er ergens een altaar staat en dat aan het begin van het jaar de minister-president ergens een offer gaat brengen om alle tekortkomingen van het Nederlandse volk te belijden aan God. Het is niet zo dat er hier plekken zijn waar fysieke offers worden gebracht. Offers, daarvan zeggen we in deze tijd, dat is iets voor primitieve culturen. Dat is iets voor vroeger. Want in de tijd van Israël brachten al die andere volkeren ook offers. Maar een modern mens doet zoiets niet meer. Oh nee. Het is inderdaad zo dat we niet meer fysieke offers brengen van vlees en bloed. Maar dat gevoel van tekortschieten, dat gevoel van falen, dat gevoel van ergens voldoening moeten brengen, het gevoel van je moet goed maken wat je verkeerd hebt gedaan, dat zit ontzettend sterk in onze samenleving. En een van de vormen waarin je dat terug ziet komen in onze samenleving is perfectionisme. Want eigenlijk is perfectionisme niets meer en niets minder dan dat jij met je leven het perfecte offer wil brengen. De perfecte moeder wil zijn. De perfecte werknemer wil zijn. De perfecte gezinsman wil zijn. En eigenlijk proberen we continu te compenseren naar onze omgeving wat we ergens tekortschieten. Is dit herkenbaar of ben ik gewoon psychologie voor mezelf aan het doen? Hebben jullie wel eens gehoord van de compensatiedag en de compensatieouders? Wie weet wat dat is? Het gaat over ouders die zoveel tijd en zoveel uren in hun werk steken, in hun bedrijf steken, dat de kinderen eigenlijk opgevoed worden door de BSO, door de kinderopvang. Dat er eigenlijk heel weinig kwaliteit tijd is tussen ouders en kinderen. En ergens voelen ouders zich dan schuldig over en dan gaan ze compenseren met hele dure cadeaus. En als ze dan tijd hebben, dan gaan ze ook gelijk hele dure uitjes doen. Dit is een voorbeeld van een schuldoffer van ouders naar kinderen toe, waarin ze ergens ook gewoon kunnen zeggen, ik schiet tekort. Maar ze proberen met die offers uiteindelijk ervoor te zorgen dat de relatie oké is. Dus in onze samenleving doen wij nog steeds hetzelfde. We hebben nog steeds ergens het idee dat we tekortschieten. We hebben nog steeds ergens heel sterk het gevoel dat er iets met ons grondig mis is. En dat proberen we op allerlei verschillende manieren te compenseren. Het is een hele leuke. Het is, zag ik in de boekenwinkel, de maand van de filosofie. En er is een boekje geschreven door Paul Verhagen, een filosoof. En dat gaat over onze identiteit en over ons zelfbeeld. Het is een essay van, wat zou het zijn, 60 bladzijden. En gaat hij helemaal afpellen van de afgelopen 200 jaar van hoe kijken we naar onszelf? En eigenlijk kwam hij tot één conclusie. Van al die verschillende invalshoeken van hoe wij op dit moment naar onszelf kijken, ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat we allemaal schromelijk ergens in tekortschieten. En dat proberen we allemaal te compenseren. Nou, dat probleem had Israël. Dat probleem hebben wij moderne Nederlanders. Dat probleem heeft eigenlijk elk mens. En dan gaan we verder met die Hebreeënbrief. Want dan komt Christus in de wereld. Dan komt Jezus in de wereld. En Jezus, die zegt eigenlijk tegen de Vader, het is een soort één op één gesprek waar de Hebreeënbrief ons eigenlijk een soort inkijkje van geeft, vanuit de psalmen. Op het moment dat Jezus in de wereld stapt, zegt hij, brandoffers heeft u niet verlangd, hier ben ik om uw wil te doen. Maar wat was dan de wil van de Vader? Wat kwam Jezus dan uiteindelijk doen? Wat was dat grote probleem waar wij mensen allemaal mee worstelen, waarvoor het nodig was dat Jezus op de wereld kwam? Tuurlijk, hij kwam om de goedheid van de Vader te laten zien. Hij kwam om ons te laten zien wie God is. Door, zoals de Vader manna uit de hemel gaf in de woestijn, brood te vermenigvuldigen. Door zieken te genezen, door gebogenen op te richten. Door melaatsen te reinigen, door zelfs doden op te wekken, liet hij zien, de Vader is goed. Maar dat wist Israël al. Dat hadden ze in de woestijn ook meegemaakt. Dat hadden ze in de geschiedenis met de profeten ook al meegemaakt, dat de God van Israël goed is. Maar de kern van de opdracht van Jezus was niet alleen om te laten zien dat de Vader goed is. Maar om iets aan dat zondeprobleem te doen. En daarom, zegt Jezus, hier ben ik om uw wil te doen. En in alles heeft Jezus de wil van de Vader gehoorzaamd. Op een perfecte manier die jij en ik niet kunnen. Totdat op dat moment dat de Vader eigenlijk zei, ja maar het is mijn wil dat jij naar het kruis gaat. En volgende week staan we daar stil met Pasen en toen kwam er toch wel even een botsing in Jezus, een innerlijke strijd. Want naar het kruis gaan, hij wist dat dat hem ongelooflijk veel zou kosten. Dat hij mishandeld zou worden, dat hij geslagen zou worden, dat hij een vreselijke dood tegemoet ging. En dat hij van de Vader afgescheiden zou zijn. En daar in Gethsemane wordt eigenlijk zichtbaar wat we net gelezen hebben. Hier ben ik om uw wil te doen. Want wat zei Jezus in de tuin? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En vervolgens ging Jezus aan het kruis. Niet als een brandoffer zoals die Israëlieten dat gewend waren. Maar als het dat offer dat telkens opnieuw gebracht moest worden. En dat telkens ons weer benadrukte. Je komt tekort, je komt tekort, je komt tekort. Je hebt vergeving nodig, maar dat offer van Jezus heeft vergeving gebracht. En voor eens en altijd heeft hij een einde gemaakt aan de schuld die wij ergens diep van binnen in ons ervaren naar God. En hoe heeft hij dat dan kunnen doen? Want er wordt wel eens gesproken over het bloed van Jezus dat ons reinigt. Dat zeggen we en dat zingen we. En dat klinkt eigenlijk hartstikke ingewikkeld. Want hoe kan zijn bloed ons nou reinigen? Sowieso, hè, als je echt een beelddenker bent. Hè, uw bloed was mij wit als sneeuw. Dan zie ik een wit kleed met rode vlekken. Het is iets wat de Bijbel uitdrukt. Wat eigenlijk paradoxaal is. Hè, bloed dat witter was dan sneeuw. Hoe kan dat bloed van Jezus dan een offer zijn wat aan alle andere offers een einde heeft gemaakt? Het heeft ermee te maken met het geweldige goede nieuws dat Jezus mens is geworden zoals jij en ik, van vlees en bloed is, zoals Adam dat was. En tegelijkertijd was hij en is hij Gods zoon. En als je wel eens boeken leest over gevangenruil, oorlogssituaties, dan zie je vaak dat hoe hoger de rang is, hoe meer het leven van een officier of een kapitein waard is ten opzichte van de andere gevangenen die ermee geruild worden. Het leven van een generaal is bijvoorbeeld soms wel 1000 soldaten van de andere kant waard. Kun je je voorstellen hoeveel het bloed van Gods eigen zoon waard is ten opzichte van die levens van ons? Het bloed van Jezus is zo kostbaar en zo belangrijk en zo waardevol dat hij de enige is die een offer kan brengen wat genoeg in zich heeft om de schuld van de hele mensheid af te betalen in één keer. En daarom kon Jezus aan het kruis zeggen: het is volbracht. Het is afgelopen met onze schuld. Al onze tekortkomingen zijn op dat moment door het bloed van Jezus voor eens en altijd voldaan. Wauw. En daarom weigert God schuldoffers van ons. Ik had aan het begin van de preek gezegd: er zijn twee typen offers. Dankoffers en schuldoffers. En die schuldoffers die moet je telkens opnieuw brengen. En die schuldoffers die maken dat je continu geconfronteerd wordt met je eigen kwetsbare zondigheid en die grote heilige God. En die maakt dat je eigenlijk liever een stap terug doet. Die schuldoffers die maken ook dat je uiteindelijk telkens die onzekerheid hebt en die angst van: zou God me accepteren of zou God me afwijzen? Is dit uiteindelijk genoeg? Een dankoffer, die breng je om wat God voor jou heeft gedaan. En omdat goed tot je doorgedrongen is wat Jezus uiteindelijk voor jou heeft gedaan. En op het moment dat je dat gaat realiseren, besef je: wauw, dit had ik niet verdiend. Dit is bizar. Wat een liefde is dit voor mij. Dit is echt absurd. Dit is zo geweldig, dit is zo goed nieuws, dit moeten anderen ook horen. Daarom het woord evangelie. En op het moment dat je goed beseft dat dat schuldoffer door Jezus is gebracht, blijft er alleen nog maar dankbaarheid over. Nou, waarom vertel ik dit vanmorgen? Waarom hebben we het hierover? Omdat op de een of andere manier, en ik geloof dat dat ook te maken heeft met een stuk geestelijke strijd in ons denken, in onze identiteit, er diep van binnen in ons heel vaak toch nog de neiging zit om schuldoffers te brengen aan God. Om te compenseren voor wat wij verkeerd hebben gedaan. Om op de een of andere manier te voldoen door wat we doen, of wat we zeggen, of wat we investeren, en ervoor te zorgen dat we zelf die offers brengen. Ik ga even een paar voorbeelden noemen. Wat ik heb gezegd, zoals het goed is, niet nieuw. En als het wel nieuw is, dan hebben we echt een probleem. Want dan zit je jaren in de kerk en hoor je voor het eerst wat het kruis van Jezus voor ons heeft gedaan. Ondanks dat we weten dat Jezus leven genoeg was en dat hij zei: het is volbracht op Golgotha, zijn we toch geneigd te denken dat wat Jezus op Golgotha heeft gedaan een beetje te vergelijken is met een hele grote televisie die je bij de Mediamarkt koopt. Je weet wel, zo'n televisie waar je geen geld voor hebt, maar dan zegt de Mediamarkt: weet je wat, je krijgt hem van ons, maar je betaalt hem in termijnen terug. En hoe vaak denken wij niet dat wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft op de een of andere manier terugbetaald moet worden door ons. In termijnen teruggegeven moet worden door ons. En dat dat dus eigenlijk alleen maar maakt dat de schuld die wij naar God toe hebben nog groter is. Want als hij zoveel voor je heeft overgehad, ja, nou ja, dan moet je nog harder je best gaan doen om ervoor te zorgen dat dat ergens weer in balans komt. En daarom kunnen we door schuld gedreven, vanuit een plichtgevoel, investeren in onze stille tijd. Als ik heel eerlijk ben, houd ik veel te weinig stille tijd. Het zou veel meer moeten zijn. Wie zegt dat ook? Kijk eens even.
kijk eens even. En heb je niet wel eens dat je dan denkt, oh, God is zo goed voor mij, nou zoveel van me. En moet je kijken hoeveel weinig stille tijd ik hem heb gegeven. Ik moet meer stille tijd gaan doen, want anders heb ik ergens het idee dat... Dat wat? God niet blij is met ons? We niet voldoen? Aan wat we zouden moeten zijn? Hebben we niet wel eens het idee dat we bijvoorbeeld stille tijd als een soort compensatiedag naar onze Vader moeten insteken, dat we heel veel kwaliteit erin moeten gaan stoppen, want op het moment dat we het niet doen, en we lezen onze Bijbel een keer niet, voelen we ons schuldig? Is dit herkenbaar? Ten diepste zijn we ergens nog steeds geneigd om schuldoffers te brengen. Om terug te betalen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Even een ander voorbeeld. Als het gaat bijvoorbeeld om zonde. En ik spreek even, ik ben even heel open. Ik spreek even vanuit mijn eigen leven. Wat ik wel eens merkte. Als ik, toen ik jong was, ik had een televisie op mijn kamer. Heel slecht idee. En daardoor keek ik vanaf tienertijd regelmatig naar filmpjes die ik beter niet had kunnen zien. En toen ik later christen werd, werd dat voor mij een enorme worsteling om rein te blijven. Nou, ik zit het te vertellen en geloof me, ik ben echt niet de enige hierin. Zeker niet in deze tijd waarin het veel makkelijker is om filmpjes tot je te nemen die je verontreinigen. Maar weet je wat er gebeurde op het moment dat ik dat deed? Dan kwam ik in de kerk en dan dacht ik, ik ben de allergrootste hypocriet die hier rondloopt. Als de mensen zouden weten wat er in mij speelt, wat ik gezien heb, zouden ze niks meer met me te maken willen hebben. Als God echt zou weten wat ik heb gedaan, natuurlijk wist God het. Wat moet hij dan nog met mij? En ergens ging ik dan beloftes doen naar God. Ik zal het nooit meer doen. Ik zal u voor altijd dienen. Ik zal voor u de zending ingaan naar Noord-Korea en als een martelaar voor u sterven. En ergens probeerde ik dan mijn tekortkomingen te maskeren met allemaal beloftes van ik ga het beter doen. Weet je wat ik aan het doen was? Schuldoffers brengen. Maar schuldoffers bevrijden je nooit van gebondenheid. Want het is altijd de genade en de liefde van de Heer Jezus Christus die ons naar vrijheid leidt. Amen. En dat is het grote verschil tussen schuldoffers en dankoffers. Want als je de brieven van Paulus leest en ook de Hebreeënbrief, er wordt nooit gesproken over schuldoffers. Er wordt altijd gesproken over we mogen God dienen op grond van wat hij voor ons heeft gedaan. Even een voorbeeld, Romeinen 12. Wordt helemaal uitgewerkt met wat je in de gemeente zou kunnen doen aan gaven. En hoe je elkaar kan dienen. En hoe je je kan inzetten in het koninkrijk van God. Maar het begint met een beroep op Gods barmhartigheid. Met die andere 11 hoofdstukken waarin Paulus helemaal heeft uitgewerkt wat Jezus voor ons heeft gedaan. Alleen als je dat realiseert. Alleen als je beseft hoeveel je vergeven is. Alleen als je beseft hoe vrij het is om je te realiseren dat je nergens meer op aangekeken wordt. En dat er geen veroordeling is voor wie in Jezus Christus is. Alleen dan denk je, oh, het is eigenlijk best leuk om die God te dienen. Wat een vreugde om iets voor hem te mogen betekenen. Wat geweldig wat hij voor mij gedaan heeft. En ik ga iets voor hem doen. Niet omdat ik daarmee kan terugbetalen wat hij voor mij heeft gedaan. Hoe heilig je leven ook zal zijn. Je kunt nooit compenseren wat Jezus voor jou aan het kruis heeft gedaan. Maar gewoon uit dankbaarheid. Weet je wat mijn kinderen wel eens doen? Als ze een duur cadeau krijgen. Gebeurt de laatste tijd steeds minder. Maar als ze een duur cadeau krijgen. En ze zijn helemaal blij en ze zijn helemaal dankbaar. Dan kom ik soms uit mijn werk. En dan hebben ze een tekening voor me gemaakt. Gewoon uit dankbaarheid. Gewoon, we vonden het zo leuk. Papa, kijk eens, alsjeblieft. En dan smelt je hart. Probeer je even voor te stellen. Stel je nou voor dat mijn dochter naar me toe komt met zo'n tekening. En zegt, ja, dit is eigenlijk om te compenseren dat cadeau dat ik heb gekregen. Hoeveel tekening moet ik nog maken totdat ik dat cadeau helemaal heb vergoed? Ik zou als vader echt denken, waar ben je mee bezig? En toch gaan wij zo vaak met God om. dat we met onze tekeningetjes, met wat we voor hem doen, ergens diep van binnen de indruk hebben, hiermee kan ik compenseren wat u voor mij hebt gedaan. Nee, dat kan je niet. Maar de Vader geniet ervan. Als wij zeggen, ik ben zo dankbaar wat u voor mij hebt gedaan, ik ga kinderwerk doen. Ik ben zo dankbaar dat u me vergeven hebt, ik ga dat goede nieuws ook aan een ander vertellen. Ik ben zo dankbaar dat u hebt laten zien dat u ongelooflijk veel van me houdt, doordat Jezus voor mij aan het kruis gestorven is. Weet je wat ik ga doen? Ik wil u beter leren kennen. Ik ga tijd met u doorbrengen. Ik ga stille tijd doen. En dan kan je precies hetzelfde doen als iemand die door schuld gedreven zijn binnenkamer ingaat en zijn bijbeltje opent en stille tijd gaat doen, maar de uitwerking op je leven is compleet anders. Dus ik hoop dat vanmorgen, van alles wat ik heb gezegd, één ding blijft hangen. God vraagt geen schuldoffer voor jou, van jou. Je hoeft niets te compenseren. Alles is door Jezus volbracht. En wat er overblijft is dankbaarheid voor wat hij heeft gedaan. Laten we nog één keer die prachtige woorden uit Hebreeën lezen. En daarna gaan we samen bidden. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit kunnen wegnemen. Terwijl hij, na zijn eenmalige offer voor de zonde, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht tot van zijn vijanden een bank voor zijn voet is gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen, dat zijn wij, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Je hoeft niet volmaakt te worden. Hij heeft je volmaakt gemaakt. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. En daar gaan we zo meteen ook voor bidden. Want nadat hij gezegd heeft, dit is het verbond dat ik in de toekomst met hen zal sluiten, spreekt de Heer, in hun hart zal ik mijn wetten leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. Wat moet er in ons hart geschreven worden? Wat moeten wij ons continu inprenten? Dat Jezus het volmaakte offer voor ons heeft gebracht. En aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Ook niet van jou en mij. Laten we een moment gaan staan. Vader, we danken u voor het volmaakte offer van Jezus. We danken u voor het bloed van Jezus dat voor al onze zonden heeft betaald. Voor eens en altijd. Wij danken u, Heer Jezus, dat toen u uitriep op Golgotha, het is volbracht, dat wij daar niets aan hoeven toe te voegen en dat we er niets aan kunnen toevoegen. U hebt het volmaakte offer voor ons gebracht. We prijzen uw naam. En Vader, we vragen u op dit moment om door uw Heilige Geest diep in ons hart te werken. En diep in ons verstand te werken. Zodat we onze relatie met u en met elkaar niet vanuit schuld, niet vanuit angst, niet vanuit oordeel, maar vanuit uw volmaakte offer zullen vormgeven. En Heilige Geest, we danken u dat u de wetten van genade in ons hart wil schrijven op dit moment. Laten we een moment stil zijn en de Heilige Geest de ruimte geven om tot ons te spreken. Misschien kan de band vast naar voren komen. En ik wil er ook aan toevoegen dat we onze tekortkomingen ook niet hoeven te vergelijken met het goud dat we in een ander zien. Omdat Jezus het volmaakte offer voor ons allemaal gebracht heeft, hoeven we onszelf ook niet met elkaar te vergelijken. We gaan zo meteen een lied zingen. Geen idee welke, maar het zal vast een mooi lied zijn. En ik wil je vragen om een moment naar voren te komen als je zegt, ja, ik worstel met mijn relatie met God, maar misschien zelfs ook wel met jezelf of met anderen, omdat ik continu door schuld gedreven word. Continu door het idee, ik schiet tekort, ik moet iets compenseren, ik moet harder werken, ik moet meer mijn best doen. Op het moment dat je zegt, ja, ik heb daar echt last van, dan is het zo mooi als we als kinderen van God voor elkaar mogen bidden en Gods bevrijdende woorden over je uit mogen spreken. Dat de genade van de Heer Jezus je vanmorgen ook gaat vrijmaken van de verplichtingen die je op je eigen schouders hebt gelegd. Om door schuld gedreven te proberen God en je omgeving te dienen. Op het moment dat je zegt, hey, dit geldt voor mij, schroom dan niet. En kom een moment naar voren. Gaan we met elkaar in gebed. We gaan een lied zingen. En tijdens dat lied mag je naar voren komen.